Hartelijk welkom bij de...
Goedenavond. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Oh, er liggen er al twee van die boekjes hier. Ja, ik mag erbij gaan zitten, want ik ben nog ouder dan de vorige keer. Ik zou met jullie wel willen lezen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. En ik lees uit de Telos-vertaling. Als je niet weet wat dat is, geef niks. Filippenzen 2. Ik zit nog met een naar hoesje, dus af en toe moet ik even wegdraaien. Bijvoorbeeld nu. Filippenzen 2, vanaf vers 5 aan het eind. Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. En uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover lezen we uit Filippenzen 2. Nou, als u kijkt naar de onderwerpen die we al gehad hebben, dan ziet u helemaal hoe deze van vanavond daarbij past. Het ging eerst over de toekomst van de gemeente, toen over de toekomst van Israël, toen over de toekomst van de islam en nu over de toekomst van Christus. Ik ben blij dat u gekomen bent, want ik kan me voorstellen dat u denkt, toekomst van Israël, wel interessant. Ik vind er veel mensen interessant, die hebben het over niks anders dan Israël. En de toekomst van de islam met alles wat er vandaag gebeurt, dat willen ze ook wel horen. Maar de toekomst van Christus, ja, dat weten we wel. U bent toch gekomen, wat geweldig. En misschien dat ik u toch nog iets nieuws kan vertellen. En dan zou u niets nieuws horen, het oude nog weer eens te horen, dat kan nooit kwaad. Maar er zit vast nog wel iets nieuws, iets inzichtgevends bij. Op derde kerstdag, zondagavond om 17:15, zat ik op Radio 1 met een moslim, theoloog en een rabbijn. Heeft iemand toevallig dat gehoord in de zaal? Ik was er al bang voor. Het was nodig op Radio 1. Nou ja, al die mensen die geluisterd hebben, die zitten hier nog niet. Je kunt het nog terug luisteren, want het ging... Ja, eigenlijk heel boeiend. Het ging namelijk over de toekomende dingen. Dus ik dacht na afloop van deze, na deze lezingen die we al gehad hebben, was dat eigenlijk een mooie samenvatting. Een hele gematigde, buitengewoon vriendelijke en meewerkende moslimtheoloog. En de rabbijn, dat is de opperrabbijn van Nederland, rabbijn Benjamin Jacobs. En ik mocht ook meedoen. En samen hebben we daar bij de EO op Radio 1 gesproken over de toekomende dingen. En één ding die ik zelf naar voren bracht, dat is dat het wel frappant is dat christenen een overeenkomst hebben, zowel met joden als met moslims, als het gaat om de toekomende dingen. Met de moslims hebben wij gemeenschappelijk dat we beide, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad, beide uitzien naar de wederkomst van Yeshua, van Jezus, Isa, zoals de moslims zeggen. Dat is heel bijzonder. Je kunt natuurlijk wel meteen gaan zitten praten over alle verschillen tussen wat zij verwachten en wat wij verwachten. Maar ik geloof dat we bezig zijn dat een beetje af te leren. Om het altijd maar meteen over de verschillen te hebben. Daar heb ik het vorige keer ook benadrukt. Laten we nou eens proberen eerst te zoeken naar de overeenkomsten. Sommige mensen vinden dat maar eng en die zijn dan bang dat alle verschillen zomaar weggepoetst worden. Wel, nee. Maar die overeenkomsten zijn belangrijk. Zij verwachten de wederkomst van Jezus. En wij ook. Oh, ik heb 2 glazen. Dat is alvast bemoedigend. En toen zei ik, we hebben ook een overeenkomst met de Joden. Wij verwachten beide de komst van de Messias. De rabbijnen meteen tussendoor. Ja, maar wij spreken niet van terugkomst. En ik zei, dat zei ik ook niet. Ik zei, wij verwachten de komst van de Messias. Ik herinner me een andere rabbijn in een ander land. Die zei, Willem, we hebben 2 dingen gemeen. We geloven allebei in de God van de Bijbel en we geloven allebei in de Bijbel. Hij bedoelde dan het Oude Testament, maar je moet nog niet op elke slak zout leggen. En ik zei, dat is waar, maar we hebben nog een 3e ding gemeenschappelijk. Nee, wat is dat dan? Ik zei, we geloven allebei in de komst van de Messias. Nou, hij keek me ook altijd een beetje wantrouwig aan, alsof ik probeerde langs een omwegje toch nog Jezus erin te smokkelen. Ik zei, nee, ik heb het niet over de terugkomst, ik heb het over de komst van de Messias. Maar er zijn zelfs Joden die zeggen, Jezus kan natuurlijk nooit de Messias zijn, want dan zou het een lange wereld van vrede en gerechtigheid betekenen. Want als de Messias komt, dan breekt het paradijs aan op aarde. Dus dat kan Jezus nooit zijn, want die heeft geen vrede en gerechtigheid gebracht. Maar als de Messias komt, zou het ons niet verbazen als hij de gelaatstrekken van Jezus van Nazareth blijkt te hebben. Wauw, is dat niet bijzonder? Ik zou u zo'n paar namen kunnen noemen van minstens 3 van de rabbijnen die ik dat heb horen zeggen of bij wie ik dat heb gelezen. Het is heel bijzonder. En dat kon ik u de vorige keer nog niet vertellen, want het is net vlak voor Kerstmis kwam die verklaring uit. Hebt u het gelezen van 25 vooraanstaande rabbijnen internationaal die schreven, het christendom hoort tot het plan van God. God heeft het christendom aan de mensheid geschonken om de wereld bekend te maken met de God van Israël. Spectaculair. Het is geen nieuwe gedachte. In de 11e eeuw zei de grote Joods-Spaanse rabbijn Maimonides al precies hetzelfde. Maar dat het nu in deze eindtijd door 25 leidende rabbijnen gezegd wordt, het christendom is door God gegeven, want daardoor kent de hele wereld nu de God van Israël. En de helft van de wereld, hij rekende de moslims er ook maar even bij, de helft van de wereld beleidt ook die God te dienen, die de God van Israël is. En als dus de Messias straks komt, zullen de mensen niet verbaasd opkijken. Hij komt niet alleen maar als de Messias van Israël, maar als de Messias van de hele wereld. Nou, ze weten al lang van de God van Israël en ze weten ook van de Messias. Dat is heel bijzonder. Wat een opening vandaag voor het gesprek. En dat betekent ook, dat heb ik bij eerdere lezingen ook gezegd, dat het echt tekenen zijn van de eindtijd waarin we leven. Daar kom ik straks nog wel op terug. Nou, eerst is een andere vraag. Hoe belangrijk is het eigenlijk om te geloven in de wederkomst? Misschien hebt u daar nog nooit over nagedacht. En misschien gaat u er nu pas voor het eerst over nadenken. Maar ik weet ook wel dat er christenen zijn die je best orthodox zou kunnen noemen, die soms toch bij zichzelf denken, tja, al 2000 jaar kijken we uit naar die wederkomst. Zou het ooit wel gebeuren? Zou je dat niet anders moeten uitleggen? Zou dat misschien een andere betekenis hebben? Wel begrijpelijk. In 2 Petrus 3 zegt Petrus dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die dat zullen zeggen. Die zullen zeggen, nou, waar blijft nou die belofte van zijn komst? Alles gaat maar gewoon door, net als elke dag. Het is wel een raar idee dat ineens de loop van de geschiedenis onderbroken zou worden doordat Jezus terugkomt. Maar die mensen over wie ik het nou heb, dat zijn geen spotters. Maar ze stellen zich wel die vraag, zou dat werkelijk denkbaar zijn? Het is zo moeilijk te geloven dat de ene dag zo overgaat in de andere en dat alle dagen zo'n beetje op elkaar lijken. Er is al ontwikkeling en zo, maar goed, het gaat allemaal zo zijn gangetje. Ook in uw leven, mijn leven, in Nederland, in de wereld, er gebeuren allerlei nare dingen, maar die zijn er altijd gebeurd. En dan ineens, op een dag, dan gebeurt het. En dan wordt de hele loop van de geschiedenis onderbroken. Volgens sommige mensen is zelfs de loop van de geschiedenis dan ten einde. Jezus komt op de jongste dag en dat is het einde van de wereldgeschiedenis. Daarom denken ze ook dat het nog heel lang duurt. Want ja, het einde van de wereldgeschiedenis, dat moet natuurlijk heel ver weg zijn. Kun je dat nou geloven? Het is een beetje als het geloof van de kalkoen. Die zegt, in juli ging het prima, in augustus kreeg ik heerlijk te eten, in september elke dag lekker eten, oktober ging fantastisch, november. Wat zijn dat nou voor pessimisten die het hebben over mensen die kalkoenen eten? Wel nee hoor, de mensen waar ik woon, die zorgen alleen maar ontzettend goed voor me, zijn heel lief. December, eerste week, tweede week, derde week. Nou ja, u weet hoe het verder gaat. Hij belandt op het bord van het gezin waar hij groot geworden is. Een keer gebeurt het. Het was net als bij Noach. God had gezegd, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Ik vat dat zo op. Het duurt nog 120 jaar en dan gebeurt het. Nou, dat is een hele lange tijd. 120 jaar. Maar ja, op een gegeven moment zijn het nog maar 20 jaar. Op een gegeven moment is het nog maar 2 jaar. 2 maanden. 2 dagen. En dan staat er op een bepaald moment, God sloot de deur. Als God een deur sluit, dan krijg je hem ook met geen mogelijkheid meer open. God was zeker bang dat Noach uit medelijden die deur toch nog open zou doen. Voor al die schreeuwende mensen die nog alsnog aan boord wilden komen. God sloot de deur en toen was het gewoon afgelopen. Dat is ook het argument van Petrus in 2 Petrus 3. Hij zei, die mensen in de dagen van de zondvloed, die zeiden hetzelfde. Ze konden zich niet voorstellen dat op een gegeven ogenblik het afgelopen zou zijn. Dat dan die zondvloed zou komen. Wel, nee, de ene dag scheen het zonnetje en het volgende dag scheen het zonnetje. En er kwam wel eens een buitje tussendoor, maar dan scheen het zonnetje weer. Dan weer een buitje, dan weer het zonnetje. Maar een watervloed, kom nou toch. Dat is heel moeilijk voor mensen te geloven. En zelfs christenen kunnen daardoor wel eens in twijfel gebracht worden. Maar luister, laten we eerlijk zijn. Als je vrijzinnig was, dan zou je geloven dat Jezus een heel bijzonder mens was, dat hij een goed mens was, dat hij misschien wel de meest wijze mens was die ooit geleefd heeft. Prima. Maar uiteindelijk is het toch gewoon, mensen zijn uiteindelijk door de Romeinen vermoord en dat is het dan. Einde verhaal. Je zou niet de dominees de kost willen geven die elke zondag dat verhaal vertellen. Het verhaal van Jezus met wie het tragisch afliep, maar die toch zulke prachtige dingen heeft geleerd, waar we vandaag ook nog heel veel aan hebben enzovoort. En ja, die mensen hebben geen probleem. Natuurlijk is er geen wederkomst. Dat zijn legenden van de oude kerk. Maar als je gelooft dat Jezus niet alleen gestorven is, maar opgestaan uit de doden, dan heb je al één enorme hobbel genomen. En als je ook nog gelooft dat hij ten hemel gevaren is en dat de discipelen dat gezien hebben met de wolken des hemels, is hij opgevaren en heeft zijn plaats ingenomen. Dat zagen ze niet, maar hij heeft zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van God. Maar sommigen, zoals Stefanus, die zagen dat. Ik zie de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. En anderen hebben dat ook betuigd. Die hebben een visioen mogen krijgen waarin ze dat aanschouwden. Daar zit Jezus aan de rechterhand van God. Als je eenmaal zo ver bent dat je dat allemaal gelooft, ja, dan moet je ook dat volgende geloven. Dat hij vandaar ook nog een keer terugkomt. Petrus zegt in Handelingen 3, de hemel moest hem opnemen totdat. Totdat. Dit is niet het einddoel. We hebben gelezen in Filippenzen 2, dat hij zichzelf heeft overgegeven, dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood aan het kruis. En dan staat er, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is nu al. Hij zit daar aan Gods rechterhand en alle dingen zijn aan hem onderworpen. Maar zoals Hebreeën 2 zegt, we zien nog niet alle dingen aan hem onderworpen. Als je niet wil zien, als je het ontkent, oké, er is niks aan te doen. Dus dat laatste stukje van wat we gelezen hebben, dat moet nog vervuld worden. God heeft hem verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Heer is. Dat gaat nog een keer gebeuren. En dan is het verhaal van Jezus pas af. Of je zou kunnen zeggen, dan begint het pas, want dan breekt het Messiaanse vrederijk aan. Maar daar gaan we het een volgende keer over hebben. Namelijk op 9 maart DV. Daar staat ook het Messiaanse vrederijk. Nee, als je orthodox bent, heb je nog maar één mogelijkheid om aan die wederkomst te ontkomen. En dat is door te geloven dat het al gebeurd is. Die mensen heb je. Ze zijn eigenlijk in alle opzichten orthodox. Alleen ze zeggen, kijk nou, lees nou maar Lucas 21 en Matthäus 24. Dat noemen we de reden der laatste dingen. Nou kijk nou eens wat er in die reden gebeurt. Jezus beschrijft daar dat op een bepaald moment, dan zullen de Romeinen komen en ze zullen het beleg slaan om de stad. En die zullen uiteindelijk de stad Jeruzalem verwoesten en zullen de tempel verwoesten. En dan komt de Zoon des Mensen. Meteen daarna. Nou, als je dat zo leest, kan ik hun redenering wel een beetje volgen. Zij zeggen, kijk, dat is gebeurd in het jaar 70. Toen hebben de Romeinen de stad belegerd. En uiteindelijk na 4 jaar, van 66 tot 70, in het laatste jaar hebben zij die stad veroverd en de tempel verwoest. En toen kwam Jezus met de wolken des hemels. En als u zegt van, hé, dat heb ik dan gemist. Dat klopt, want dat was ook niet te zien. Maar hij is toch gekomen. En er zijn dikke boeken over volgeschreven. En het lijkt ook een heel logische redenering. En toch is het niet zo moeilijk om daar doorheen te prikken. Ten eerste, we hebben dat gehad de eerste avond. Of een van de eerste avonden. In Matteüs 24 lezen we van die gruwel der verwoesting. Weet u nou wel, toen heb ik u verteld dat is helemaal niet gebeurd in het jaar 70. Er was helemaal geen afgodsbeeld in de tempel toen. Waar de valse joden zich voor neergebogen hebben. De afgodsdienaars onder hen. Dat was helemaal niet zo. Dat komt in de eindtijd. Dat komt nog. En hoe je een verborgen, onzichtbare wederkomst wil maken. Omdat er staat dat Jezus kwam met de wolken des hemels. Hoe je dat wil verkopen, dat begrijp ik niet. Want er staat in Openbaring 1 vers 7. Aller oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Zo staat het daar. Als Jezus terugkomt, zal aller oog hem zien. Nee, sorry. Dat is niet te verkopen. Bijna niemand gelooft het ook. Dat Jezus in het jaar 70 zou zijn teruggekomen. In de 19e eeuw kreeg je toen Jehovah's getuigen. En die hebben ook zitten rekenen. Want iedereen heeft zo zijn eigen berekeningen. Het is nog steeds op het internet. Kun je dat ook allemaal volgen. Er zijn altijd weer mensen die daardoor begoocheld worden. Berekeningen, berekeningen. De heer Jezus heeft weliswaar gezegd. Van die dag en van dat uur weet niemand. Ook de Zoon des Mensen niet. Maar zeggen die slimmerikken dan. Ja, dat gaat over dag en uur. Maar het jaar kun je wel berekenen. Nou ja. En de Jehovah's getuigen beweerden dus, Jezus komt terug in het jaar 1914. Nou, je kunt zeggen van het jaar 1914 dat het nogal een schokkend jaar was. Dat was het begin van de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Grote Oorlog, tot aan de Tweede Wereldoorlog heette die oorlog ook de Grote Oorlog. Nog nooit was er zo'n verschrikkelijke ramp over de mensheid neergedaald als die oorlog. Dus er gebeurden zeker belangrijke dingen in 1914, maar die wederkomst. Dus toen er niks van een zichtbare wederkomst vast te stellen was, toen zeiden ze, ja, maar hij is wel wedergekomen, maar ja, we hebben hem niet gezien. Hij is teruggekomen in het heiligdom. Het is moeilijk voor mensen om te zeggen, we hebben het gewoon verkeerd uitgerekend. Hè? Dat is moeilijk, hè? Dus we hebben ons maar vergist. In 1988, of kort daarvoor, was er een Amerikaan die schreef een boekje. Ik zal het vertalen, die titel, die luidde 88 redenen waarom Jezus in 1988 terugkomt. Ik zal u één van die 88 redenen geven. De andere eigenlijk gaan er niet aan beginnen. Dat was, de heer Jezus had gezegd over die generatie die nog de wederkomst zou meemaken. Wel, 1948 was het begin van de staat Israël. Een generatie, dat is 40 jaar. Dus 40 jaar later, 1988, moest het gebeuren. Onmiddellijk, die man is daar schatrijk aan geworden die dat boekje heeft geschreven. Dus hij had er alle geluk bij dat het niet doorging. Want anders had hij niks aan al dat geld gehad. Maar het frappante was, zo gauw het voorbij was en het dus niet bleek uit te komen, schreef hij onmiddellijk een nieuw boekje. Echt waar. En dat heette 89 redenen waarom Jezus in 89 terugkwam. Hij had ergens een rekenfoutje gemaakt. En nu had hij het allemaal nog eens opnieuw berekend. Nou, toen maar, wat een drama. Een paar jaar geleden had je een meneer van Nederlandse afkomst, Harold Camping, in Canada. Kunnen ze nog herinneren? Die had het ook precies uitgerekend. En je zou de christen in Nederland de kost moeten geven die dat allemaal nog geloofde ook. En zodra die dag voorbij gegaan was zonder wederkomst, wist hij onmiddellijk te vertellen dat hij een rekenfout had gemaakt. Ik snap niet dat die mensen dat dan zo gauw weten. Ik zou zeggen, je moet maanden rekenen om die rekenfout te vinden. Maar ja, dat soort mensen, onvervroren. Nee, dat is ook de oplossing niet. Dat is ook op de oplossing niet. En eigenlijk ben ik daarmee al begonnen met mijn 7W-vragen. Ik ga u 7W-vragen beantwoorden. En als ik bij de 7e ben, dan weet u, hè, die preek is nou bijna afgelopen. He, dus lekker, dat geeft een stukje oriëntatie. De zeven W-vragen. Namelijk wanneer, waar, op welke wijze, voor, wie, met, wie, waarom en waartoe. Nou, dat is even, ja. Beginnen met wanneer. Wanneer gebeurt het? Nou, ik heb u al gezegd, laten we maar niet aan het rekenen staan, want tot nu toe, ja, dat is ook logisch natuurlijk, alle berekeningen zijn tot nu toe niet uitgekomen. En dat heeft ons wel geholpen om wantrouwig te zijn tegenover elke berekening. We hebben eigenlijk maar twee aanknopingspunten. De Heer Jezus zegt 3 keer op de laatste bladzijde van de Bijbel, zie, ik kom spoedig. Ja. Maar dat komt, hij zegt dat vanuit een andere tijdsrekening, hè, daarboven. Daarboven is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Als daar 1000 jaar voorbij is, dan zegt God, hoe was het gisteren ook alweer? Dan bedoelt hij 1000 jaar geleden. Het is daar in de hemel heel anders dan hier. Dus ja, als hij zegt, zie, ik kom spoedig. Sommige mensen zeggen, hij heeft zich gewoon vergist, hij kwam helemaal niet spoedig. Nee hoor, Jezus heeft gezegd in de gelijkenis van de talenten van die meester die zijn goederen verdeelde onder zijn slaven. En er staat er, en hij ging weg om voor zich een koninkrijk te ontvangen. Je moet Matthäus 25 en Lucas 19 naast elkaar leggen. Gelijkenis van de talenten en gelijkenis van de ponden. En er staat er, na lange tijd kwam hij terug. Het is helemaal niet zo dat Jezus dacht dat hij heel gauw zou terugkomen. Albert Schweitzer, die erg beroemd is geworden om vele redenen, die zei, Jezus heeft zich gewoon vergist. Hij bedoelde het goed, maar hij heeft zich gewoon vergist. Nou, ik denk dat Albert Schweitzer zich vergist heeft. Jezus zegt zelf dat het lang duurde. Die 5 meisjes, die 10 meisjes, die gingen erop uit om de bruidegom tegemoet te treden. Ja, en op de trouwkaart stond toch heel duidelijk dat ze om 2 uur in het gemeentehuis zouden zijn. Maar om 3 uur kwam er nog steeds geen optocht aan. En om 4 uur ook niet. En om 5 uur. En het slot, jongens, dat zal het nog wel gebeuren. Net zoals veel christenen is dat nog wel gebeuren. Daar zit diezelfde gedachte in. Het zou wel eens veel langer kunnen duren dan je denkt. Nou, dat is ook zo, want het is nu al 2000 jaar. Dus het Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En hij zegt ook, het duurt nog heel lang. Hangt er maar vanaf welke klok je hanteert. Maar hebben we nou niet meer houvast? Ja, want u herinnert zich dat ik bij een eerdere gelegenheid, en anders zeg ik het nou nog eens een keer, al gezegd heb, we hebben te maken met het tekenen van de tijden. Daar gaat het boekje over, daarom heb ik dat vanavond meegenomen. Komt er nog een grote opwekking. En dat gaat over verschillende van die tekenen der tijden, die horen bij de eindtijd, waaraan je de laatste dagen kunt herkennen. En één daarvan is Israël. Daar gaan we natuurlijk niet weer allemaal uitgebreid over praten. Dat heb ik in de tweede avond gedaan. Maar Israël is het teken van de tijd. Vanmorgen zei ik het nog eens tegen een groep studenten. Dat ooit koning Lodewijk XIV van Frankrijk vroeg aan de grote filosoof, christenfilosoof Blaise Pascal. Geef me 1 bewijs voor het bestaan van God. En Pascal antwoordde, de Joden, sire. Als je de geschiedenis van de Joden bekijkt, dan zeg je dat is 1 groot wonder. En in de eindtijd is het afgelopen dat ze hebben laten sollen al die eeuwen door. Is het afgelopen. Ik dacht altijd dat het pas begon in de staat Israël. Maar ik heb net een boek gelezen over het ghetto in Warschau. Januari 43. Dat begon het. Dus volgende week 73 jaar geleden. Daar begon het eerste verwapende verzet. En dat was, toen eerst pas mislukte dat nog. Maar het is een enorme opstap geworden. Heeft heel veel Joden wakker geschud. Die naar het beloofde land zijn gegaan. En daar moed gevat hebben om de strijd aan te gaan. En die strijd wonnen ze. Maar die vrijheidsstrijders zijn eigenlijk allemaal gedood. Maar het feit dat zij de wapens durven opnemen. Dat is de moderne tijd. De Joden laten niet langer met zich sollen. Ze nemen het zwaard op zoals ze dat in het Oude Testament gedaan hebben. Waar God met hen was. Want het is ongelooflijk dat een legertje van 500 man daar in Warschau het op durfde te nemen tegen het grootste en machtigste leger dat er op dat moment op aarde bestond, het Duitse leger. Ze dachten, we houden dat 4 dagen vol tegen die Duitsers. Ze hebben het een maand volgehouden. Het ene wonder na het andere. Als ik dat lees, dan denk ik, ja, zo was het eigenlijk in 1948 met de onafhankelijkheidsoorlog van Israël ook. En in 1967, de Zesdaagse Oorlog, net zo. 1973, de Yom Kippur-oorlog, net zo. Het ene wonder naar het andere. De staat Israël en de ontwikkeling in Israël, maar ook de vorming van het overblijfsel in Israël, dat komt ook in dat boekje aan de orde, dat hoort allemaal bij die wonderen. Het loutere bestaan van het Messias beleidende Jodendom, wat voor ons in eerste instantie zo vreemd overkomt, totdat je het een beetje beter gaat begrijpen en die mensen ook zelf leert kennen, is een van die bijzondere tekenen van de eindtijd. Maar ook wat ik dacht ik de eerste... Wat ik de eerste avond, dacht ik, vertelde over wat er ook in de christenheid gebeurt. Daar gaat het boekje over. Komt er nog een grote opwekking? En het antwoord luidt nee, want die is er al. Niet per se in Nederland, West-Europa, maar wel op vele plaatsen op aarde. Heel, heel bijzonder wat er vandaag gaande is. Maar ook wel in Nederland, als je maar het goed ziet. Louter het feit dat we hier met elkaar zitten, met mensen uit zoveel kerken en kringen. Het zou de moeite waard zijn om te weten hoeveel, maar ja, wat schiet je daar verder ook mee op. Maar met een heleboel verschillen in elk geval. Die zich veel nauwer met elkaar verbonden weten dan dat in vroeger tijden ooit het geval is geweest. Dat hoort ook bij die tekenen van de eindtijd. En vooral het feit dat de grote zendingsopdracht pas nu in onze tijd, binnen enkele decennia, misschien wel gauwer dan we denken, voltooid zal zijn. En die is voltooid als er staat in Matteüs 24 vers 14... dat evangelie van het koninkrijk, dat moet aan alle volkeren verkondigd worden. En dan is het einde. Dan komt Christus terug. We zijn bijna zover dat er inderdaad letterlijk uit alle geslacht en taal en volk en natie mensen zullen zijn die de Heer Jezus dienen. En dat is zo spectaculair. Wij leven in die tijd, als we het mogen meemaken, die dat nog gaan beleven, dat dat in vervulling gaat. Daar heb ik zeer uitvoerig over geschreven in dat boek, zo moet je maar eens nagaan. Dus wanneer, ja, ik kan u geen dag en tijd noemen, en als ik dat zou doen, zou u mij onmiddellijk moeten wantrouwen. Maar we hebben wel de zogenaamde tekenen der tijden. En het is een objectief gegeven, dat is geen natte vingerwerk, een objectief gegeven, dat het een paar minuten voor 12 is op die klok van God. En dat maakt ons niet zenuwachtig, dat maakt ons juist heel erg opgewonden. We staan er vlak voor. Nou, dat over de wanneervraag. De tweede vraag, waar gaat het gebeuren? Ja, dat hangt er een beetje vanaf als je een vervangingstheoloog bent. Weet u wel, dat is iemand die gelooft dat de kerk de plaats van Israël ingenomen heeft en dat er geen afzonderlijke toekomst voor Israël is. Dat de oprichting van de staat Israël niets met de plannen van God te maken heeft. Ja, dan maakt het niet uit waar Christus terugkomt. Dan komt hij overal tegelijk terug, zo gezegd. Maar nee, Zacharia 14 zegt het heel duidelijk. Daar wordt hij aangeduid met de goddelijke naam, de Heerde. Maar er staat ook bij zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En het is aan het begin van het Messiaanse Rijk. De Heere zal koning zijn over de hele aarde. Wat daar gebeurt, is de komst van de Messias. Dat begrepen zelfs de oude rabbijnen al. Maar heel concreet, niet alleen maar hij daalt uit de hemel neer, maar zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Nou, dan hoef je alleen maar terug te denken aan Handelingen 1. Toen de Heer Jezus ten hemel voer. En dan stonden ze met een stijve nek omhoog te kijken of ze nog een glimp konden opvangen. Maar een wolk had hem bedekt voor hun ogen. En ineens stonden er twee engelen bij hen. Gij mannen van Galilea, wat staart gij daar omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen. En ik zeg er dan bij, op dezelfde plaats. Als je vanuit de oude stad Jeruzalem kijkt naar de berg, is een beetje ontmoedigend. Dan zie je drie, ja, je ziet verschillende torens, maar drie daarvan, als ik me niet vergis, die behoren toe aan kerken die precies weten te vertellen waar de Heer Jezus ten hemel gevaren is. De Russisch-Orthodoxen geloven dat dat op de plek van de Russisch-Orthodoxe kerk is. De Grieks-Orthodoxen geloven dat dat op de plek van de Grieks-Orthodoxe kerk is. En de Rooms-Katholieken geloven dat op de plek van de Rooms-Katholieke kerk. Nou ja, zeg, ze zullen alle drie al een beetje naast zitten. Maar het is wel daar, want het is eigenlijk een kammer, het is niet een bepaalde top. Het is een beetje een kammetje. Maar ergens daar zal hij terugkeren. Als Jeruzalem opnieuw in grote nood zal zijn. Zoals dat in Zacharia 14, wat ik net noemde, beschreven wordt. Hij ging naar de hemel en toen kwamen er al wolken aan te pas. Hij komt met de wolken des hemels ook weer terug. De eerste keer dat we dat lezen is in het boek Daniël, hoofdstuk 7, vers 13. Daar gaat het over de geschiedenis van de vier wereldrijken. Eigenlijk zitten wij nog steeds met de nasleep van het oude Romeinse Rijk. We zien ook dat Europa weer bezig is één te worden. Het gaat wel moeizaam. Die Engelsen willen er weer uit. En die Polen doen vervelend en die Hongaren doen lastig. Maar gelukkig hebben Mark Rutte om een half jaar lang de zaak in de gaten te houden. Dat het allemaal goed blijft gaan, maar of het in de nauwe past of niet. Die grote wereldmacht in de eindtijd, die komt er wel. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is hoe die wereldrijken aan hun einde komen. Daniël kijkt toe en dan ziet hij de zoon des mensen. Eigenlijk staat er gewoon een zoon des mensen. Dat betekent eigenlijk gewoon een mensenkind. Een exemplaar van homo sapiens, zouden wij zeggen. U weet wat homo sapiens is, hè? Heel vaak tegenwoordig ook genoemd homo sapiens. Maar dat is nou weer een heel ander verhaal. Ja, dat is even een doordenkertje. Daar moet je even over nadenken. De zappende mens heet dat. Oh, goed, dat. Maar geleidelijk aan heeft die uitdrukking zoon des mensen een steeds grotere betekenis gekregen in het Jodendom. En toen de Heer Jezus op aarde kwam, wist iedereen wat hij bedoelde als hij naar zichzelf verwees als de zoon des mensen. Het was al lang duidelijk, zowel voor de tegenstanders als voor de voorstanders, de zoon des mensen, dat is de Messias. Zelfs Caiaphas, die vraagt uiteindelijk als de Heer Jezus gevangen genomen is. Ik bezweer u bij de levende God, of u bent de Christus, ja of nee. Bent u de Messias, ja of nee? En dan zegt de Heer Jezus ronduit in Marcus, ik ben het. En dan zegt hij daarachter, en ik zeg u, van nu aan zult u zien de Zoon des Mensen gezeten ter rechterhand Gods en komende met de wolken des hemels. Nou ja, zeg. Dat is niet alleen maar gewoon Messias. Als je vandaag een orthodoxe Jood vraagt, waar komt die Messias vandaan? Ja, gewoon, die wordt geboren ergens. En die groeit op en dan wordt het steeds duidelijker. En tenslotte zal die op een ezel Jeruzalem binnenrijden. Denk maar aan Zacharia 9, ze had het beschreven. Vonden ze wel eigenlijk een beetje lastig. Hè? Want Daniël zegt, hij komt met de wolken des hemels. En Zacharia 9 zegt, hij komt op een ezeltje. Daar zitten ze nou nog over de tobben. Een rabbij die zei, nou als Israël trouw is, dan komt hij met de wolken des hemels. Als ze ontrouw zijn, komt hij op een ezeltje. Ja, zeg hé. Ze zitten er een beetje mee. Sommigen hebben gezegd, er zijn twee Messias. Eén die komt met een ezeltje en de ander komt met de wolken des hemels. Het leuke is, ieder van ons weet hoe het in elkaar zit. Is dat niet bijzonder? 2000 jaar geleden kwam hij binnen in Jeruzalem op een ezelsveulen gezeten. En straks komt hij met de wolken des hemels. De ouder daarbij wisten precies wie die zoon des mensen was in Daniël 7. Die komt met de wolken des hemels. En een van de eerste avonden had ik het over Matthäus 24, weet u nog wel? En daarmee ben ik ook aangekomen bij de derde vraag. Op welke wijze? Eigenlijk betekent dat gewoon hoe komt hij, maar hoe begint hij met een W? Dus ik heb ervan gemaakt op welke wijze. Hoe komt hij terug? Jaren geleden was er een meneer die aankondigde dat nou de Maitreya zou komen. Dat is ook een soort messiasfiguur. Maitreya, dat is een boeddhistische uitdrukking. En de hele wereld werd er een beetje gek van. Want nee, maar nou zou die binnenkort komen. Ja, nee, dan, dat zou nou niet lang meer duren. Later is het helemaal verwaterd. Maar als ik er wel eens over preekte in die tijd, dan zei ik altijd, mensen geloven het niet. Als iemand aankomt met een Rolls Royce bij, laten we zeggen, Hotel Krasnapolski op de Dam in Amsterdam, om zich daar te presenteren als de Messias, dan weet je dat het nooit de Messias kan zijn. Waarom? Omdat de Messias, hij komt niet met een Rolls Royce, hij komt niet met een Mercedes, hij komt ook niet met een Peugeot, om de Fransen een genoegen te doen. Hij komt met de wolken des hemels. De Heer Jezus zegt dat zelf. Als ze zeggen, hier is de Christus en daar, geloof het me niet, geloof het me niet. Dan schijnen nu in China al een soort stuk of 6 mensen te zijn die allemaal zeggen dat ze Jezus zijn. En die hebben allemaal een groot gevolg.
geloof het allemaal niet.
Als hij komt, dan komt hij met de wolken des hemels. En dan staat er nog bij, wat een spectaculair iets dat zal zijn. Dat zal zijn als de bliksem, zoals die uitgaat van het oosten en schijnt naar het westen. We hebben allemaal wel eens in de nacht een onweer meegemaakt. Dat je buiten stond te kijken. Of door het raam naar buiten keek. Ik heb één keer in Zuid-Afrika ongeveer het ergste onweer meegemaakt in mijn leven, denk ik. Maar nooit in Nederland zo'n onweer meegemaakt. En dat was op een open vlakte in een boerderij. Daar zag je dus werkelijk die gigantische bliksemflitsen. Die als het ware van het oosten naar het westen schenen. Reusachtig, ongelooflijk, angst aan ja. De Heer Jezus zegt, luister, laat je niks wijs maken. Als de Zoon des Mensen komt, dan zal het zijn als de bliksem die zo vanuit het oosten naar het westen straalt. De hele hemel in vuur en vlam zet. Dat is heel belangrijk. En bovendien, ik zei het u al, Openbaring 1 vers 7, maar het is een citaat uit Zacharia 12 vers 10. Aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. We zullen over hem een weeklacht aanheffen. Aller oog zal hem zien. Vroeger dacht ik, hoe kan dat nou? Als Jezus op de Olijfberg terugkomt, hoe kan dan aller oog hem zien? De mensen in Friesland die kunnen dat toch niet zien, trouwens de mensen in Limburg ook niet. Het is veel te ver weg. Maar nu snap ik het. Binnen 2 minuten staat het op CNN. Je hoeft alleen maar de televisie aan te zetten en je ziet het. Nou ja, dat is mijn manier om het te verklaren en te begrijpen. Maar natuurlijk, vandaag is het helemaal geen wonderbaarlijk iets meer. Als er iets gebeurt, dan hoor je eerst piep en dan krijg je al een tweetje. Dus die zijn nog sneller tegenwoordig dan CNN. Maar het is ongelooflijk snel. Maar dat maakt ook niet uit. We zullen het in elk geval, iedereen die op aarde is, zal het meemaken. Die zal het zien. Ongelooflijk, wat een dag zal dat zijn. Maar daarmee heb ik nog wel iets verteld over de wijze waarop. Het zal zijn als wanneer een stralend heldere hemel na de donkere nacht de zon opgaat. Oh, dat is geweldig. Je hebt wel eens van die... Van die zondagochtenden dat ik ergens moet preken, heel ver weg. Dus dan moet ik vroeg van huis. Ik herinner me zo'n tocht naar Friesland of Groningen. En een heel helder hemel. En dan komt die zon boven de horizon uit. En binnen kosmologische tijden eigenlijk is het allemaal licht. Dan denk je aan Malachi 4. In de NBV is dat tegenwoordig Malachi 3, om het makkelijk te maken. Maar daar staat, hij zal komen als de zon der gerechtigheid. Een stralende morgen. Zonder wolken, waar de zon opgaat en alles in het licht zet. De zon, de bliksem, de wolken, het zijn allemaal hulpmiddelen om ons te laten begrijpen wat een spektakel het zal zijn. Dat is niet in normale categorieën te vangen. Je zult het kunnen horen aan het gestotter van de journalisten van de CNN. Terwijl die toch normaal niet om een praatje verlegen zijn. De vierde vraag. Voor wie komt hij terug? Want ik zei wel, Israël zal in grote nood zijn. En heel veel mensen, ook onder de heidenvolken, die de Heere God zullen dienen. Onder de zwaarste beproevingen. Die zullen uitgered worden. In het jaar 70 was zo dramatisch. Al die orthodoxe joden die stonden op het tempel. En die riepen, die schreeuwden naar de hemel. O, kom toch, laat de Messias toch komen. We zijn in de grootste nood. Als nou maar de Messias kwam. Maar in Warschau hebben de orthodoxe rabbijnen het ook gebeden. O, als nou de Messias kwam. Maar door de hele geschiedenis heen hebben ze het zo vaak gebeden. Als er weer eens de nood op het hoogst was toen alle Joden Spanje moesten verlaten in 1492. Wat een drama. 100.000 Joden werden verdreven. En een groot deel van hen hebben tijdens een zwerftocht het leven moeten gelaten. Altijd riepen ze, dit is het moment. Nou zou de Messias moeten komen. En het bijzondere is, op een dag gebeurt het. Dan zal Israël weer in grote nood zijn. En dan zal het gebeuren. Lees nog maar eens die prachtige passage in Zacharia 14. Het zal een keer gebeuren. Hij komt terug om de zijnen te verlossen. In Matteüs 24 lezen we van die grote verdrukking. En er staat bij, als die dagen niet verkort werden, dan zouden zelfs de uitverkorenen nog voor de bijl gaan. Dat is nou mijn vertaling. Met andere woorden, die beproevingen zullen zo zwaar zijn. Als hij niet tussen beiden zou komen, dan zouden ze tenslotte allemaal de moed opgeven. Allemaal. Ongelooflijk. Hij komt terug om zijn volk uit de nood te redden. Maar er hoort ook de vijfde vraag. Voor wie komt hij? Was de vierde vraag. De vijfde vraag is, met wie komt hij? Nou, in ieder geval met zijn engelen. Vele engelen. Maar heel bijzonder is dat er ook staat dat hij zal terugkomen met zijn heiligen. Dat zijn niet de engelen, dat zijn de gelovigen. Soms wordt het ook ronduit gezegd, Colossenzen 3, wanneer Christus zal verschijnen, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. En in Openbaring 17 staat dat het lam zal verschijnen om de strijd aan te binden tegen zijn vijanden en die met hem zijn geroepenen en getrouwen, uitverkoren en getrouwen. In Openbaring 19 de hemelse legerscharen die met hem verschijnen. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 de heiligen die met hem verschijnen. Dat is heel merkwaardig. Een heleboel christenen die hebben eigenlijk nog steeds de voorstelling van Michelangelo die hij geschilderd heeft op de wand van de Sixtijnse kapel. U weet het wel, het laatste oordeel. Majestueus. En als je dat nooit gezien hebt, je kunt op het internet zomaar een heleboel plaatjes ervan vinden. Laatste oordeel van Michelangelo. En eigenlijk hebben veel christenen ook dat idee. Wij zullen allemaal op aarde zijn en dan komt hij uit de hemel en dan zal hij de schapen en de bokken van elkaar scheiden. Nou, dat gebeurt ook allemaal wel. Maar het bijzondere is, de ware gelovigen zullen met hem verschijnen. Hoe kan dat nou? Nou, ik heb er al een keer een vraag over beantwoord. Als je gelooft in een opname van de gemeente voor de grote verdrukking, dan is het heel makkelijk. De gemeente, de ware gemeente, wordt voor de grote verdrukking opgenomen en die zal met Christus verschijnen aan het einde van die grote verdrukking. Maar ook als je dat niet gelooft, dat de gemeente voor die tijd wordt opgenomen, dan nog is het zo dat als Christus terugkomt, de gelovigen hem tegemoet zullen gaan en onmiddellijk met hem zullen terugkeren naar de aarde. Dat is eigenlijk wat er gebeurde bij een blijde inkomsten. Blijde inkomsten. Als je natuurlijk een Vlaardingen bent, dan denk je natuurlijk aan de graven van Holland. Dan moet hij nog ergens van gravin Aleida van Holland een standbeeld staan. Maar dan moeten jullie me nog maar eens uitleggen waar ik dat eigenlijk kan vinden in Vlaardingen. Maar bij die graven van Holland, als er weer een nieuwe graaf was, de oude was gestorven. En er was een jonge graaf die zijn plaats innam, de zoon van de vorige in het algemeen. Dan hield hij in de voornaamste steden van Holland een blijde inkomsten. Dan werd hij overal toegejuicht en overal overlegde hij dan. En wat deden dan? Dan gingen de oudsten van de stad uit Vlaardingen, die verlieten de stad door de stadspoorten. En dan gingen ze hem een eind tegemoet, uit beleefdheid. En dan bogen ze als knipmessen en dan gingen ze met de graaf mee terug de stad in. Dus de graaf verscheen dan met de oudsten van de stad. Want die waren hem tegemoet gegaan. Dus ook als je gelooft dat de gemeente wel door de grote verdrukking gaat hier op aarde, dan nog zullen ze de Heer tegemoet gaan en met hem verschijnen als hij zijn blijde inkomsten hier op aarde houdt. Hij verschijnt aan de hemeltrans met die miljoenen gelovigen met hem. Dat is natuurlijk heel, heel spectaculair. Dus niet alleen maar voor wie komt hij, maar ook met wie komt hij? En dat leidt me tot de zesde vraag. Waarom komt hij? Eigenlijk hebben we een antwoord erop gelezen in Filippenzen 2. Het heeft te maken met Gods gerechtigheid. Het is rechtvaardig van God dat hij al degenen die de Heer Jezus vervolgd hebben, die het vonnis over hem geveld hebben, dat die allemaal om een dag gedwongen zullen worden hun knieën voor hem te buigen. Alle die op de aarde, die onder de aarde zijn, in de hemelen zijn, zullen hun knieën eens moeten buigen voor Jezus. Onder de aarde, dat betekent in het dodenrijk. Kun je je voorstellen dat er een dag zal komen dat Caiaphas zijn knieën zal moeten buigen voor Jezus? Kun je je voorstellen dat er een dag zal zijn dat Pilatus zijn knieën zal moeten buigen voor Jezus en zal moeten erkennen: hij is de Heer. Niet de Romeinse keizer, hij is de Heer van het al. Kun je je voorstellen dat er een dag zal zijn dat Herodes zich voor hem zal moeten buigen? Maar ook al die groten der aarde door de eeuwen heen die gespot hebben met de naam van Jezus. Maar ook degenen die zich huichelachtig aan hem onderworpen hadden, terwijl ze eigenlijk niks met hem te maken wilden hebben. Zoveel geestelijke leiders, ook binnen de christenheid. Er komt een dag dat alle knie zich voor Jezus zullen buigen. Elk mens die ooit geleefd heeft, moet ooit de knieën buigen voor Jezus. Er zijn twee mogelijkheden. Of je doet het nu vrijwillig, of je doet het straks gedwongen. En als ik zeg nu vrijwillig, dan bedoel ik ook echt vrijwillig. Dus niet gedwongen omdat je anders bang bent dat het straks op een nare manier gebeurt. Nee, echt vrijwillig. Degenen die hem lief hebben, die hem als Heer van hun leven erkennen, die hem willen dienen en navolgen, wie een vreugde het is om voor hem op de knieën te gaan. En te belijden: Jezus is Heer. En dat niet alleen, Jezus is mijn Heer. De Heer van mijn leven, die ik wil volgen, die ik wil dienen. Geweldig. Je doet het of nu vrijwillig. Ik denk wel eens een keer, dat ik probeer dat niet met leedvermaak te doen. Ik hoop dat u dat begrijpt, want dat is natuurlijk geen goede houding. Maar zoveel mensen die spotten met het christelijk geloof. Voor een deel komt dat ook omdat wij het daar zelf naar gemaakt hebben, hoor. Dat moeten we goed bedenken, maar toch. Die mensen die gespot hebben met het christelijk geloof, die gespot hebben met Christus. Allen zullen ze eenmaal hun knieën voor hem moeten buigen. Als ik zeg waarom, dan is het in de eerste plaats om gerechtigheid te laten geschieden aan Jezus van Nazareth. Diezelfde Jezus zal terugkomen hier op aarde. Op diezelfde aarde waar zijn kruis gestaan heeft. En dan zal er een troon voor hem staan. De troon van David. Het is heel bijzonder, in Openbaring 3 lezen we dat hij nu zit in de troon van zijn vader. Dat begrijpen we allemaal. Maar, zegt hij, eens zal ik zitten op mijn eigen troon. Dat wil niet zeggen dat er twee tronen in de hemel zijn. Een van de vader en een van hemzelf. Nee, hij zit nu in de troon van God of in de troon van de Vader, maar straks zal hij zitten op zijn eigen troon. Wat voor troon is dat? Dat is de troon waarvan de engel Gabriel al gezegd heeft tegen Maria: God zal hem de troon van zijn vader David geven. Dan ga ik al een beetje vooruitlopen op wat er nog komt als we het gaan hebben over dat Messiaanse Rijk. Maar het is op zichzelf ongelooflijk boeiend. Er is geen andere troon hier op aarde. We hebben het met Kerstmis allemaal weer uit het hoofd geleerd. Of we wisten het al uit het hoofd. Maar we hebben het onze kinderen aangeleerd. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderbaar, raadsman, enzovoort. Maar hoeveel mensen weten nou wat er staat in het vers daarachter? Daar gaat het over vrede en gerechtigheid. Als de Messias zal zitten op de troon van zijn vader David. Bij vraag 6 en 7 maak ik een onderscheid tussen het waarom en het waartoe. Dat is een beetje kunstmatig. Maar waarom, dan denk ik om de Heer Jezus te rechtvaardigen in de ogen van al degenen door alle eeuwen heen die hem en de zijnen kwaad hebben gedaan. God zal eenmaal vergelding brengen en hem recht laten wedervaren. Maar dat waartoe sluit daar onmiddellijk op aan. Dat is het waartoe van het Messiaanse Rijk. Er staat in Efeziërs 1 vers 10, 11... dat God ons op de hoogte gesteld heeft van zijn plan. Zijn plan is om in de volheid der tijden alle dingen in de hemel en op de aarde onder één hoofd samen te vatten. In Christus. Christus is dat ene hoofd. Alles in de hemel en op aarde. Allen in het Midden-Oosten die nu elkaar bevechten, die zullen dan onder het gezag van Christus staan. Het hele onmetelijke Rusland zal onder het gezag van Christus staan. In Amerika zal er geen twist meer zijn welke slechterik nou de volgende president moet worden. Ze zullen allemaal onder het gezag van Christus staan. In Europa hebben we geen last meer met de vervelende antidemocratische Hongaren en Polen en weet ik het allemaal. We hebben geen vluchtelingenprobleem meer. We zijn allemaal onder het gezag van Christus. Ik kan er af en toe zo heerlijk opgelucht van raken. Als ik de puinhoop zie en ik hoor het nieuws weer. Eén keer zal hij komen die de zaakjes op orde brengt. Je moet niet te gauw zeggen dat sommige problemen onoplosbaar zijn. Maar soms is het gewoon zo. Soms is het gewoon zo dat hij zal komen en dat de dingen niet tot een oplossing zullen komen voordat hij komt. Want hij zal vrede en gerechtigheid stichten hier op aarde. Dat is een ongelofelijke gedachte. Maar het eerste, want over dat vrederijk wijd ik uiteraard niet verder uit, dat gaan we nog bezien. Maar het eerste dat God hem recht zal laten wedervaren. De Heilige Geest getuigt van gerechtigheid, van zonde, gerechtigheid en oordeel. Weet wel, Johannes 16. Wordt vaak niet zo goed begrepen, maar daar ga ik dan niet over uitweiden. En van gerechtigheid, dan staat er omdat de duivel geoordeeld is, de overste van de wereld. Er komt een tijd dat alle tegenstanders van Jezus geoordeeld zullen worden. Dat is gerechtigheid. Eindelijk zal God hem recht laten wedervaren. God zal hem rechtvaardigen. Rehabiliteren in de ogen van al zijn vijanden. Je zult misschien wel verbaasd kijken, en ik zeg dat tegen ieder mens in deze zaal, mezelf inbegrepen. Dat ook misschien wel sommigen van ons zich dan zullen openbaren als vijanden van hem. Dat zal dan aan het licht komen. Maar ook sommigen van de Joden en sommigen van die moslims die we kennen. Die met het licht dat zij hadden God trouw gediend hebben. Met een eerlijk en oprecht hart hebben gezocht. En die dan uiteindelijk aan zijn kant zullen terechtkomen. Door de genade van God en door het werk van de Heilige Geest aan hun hart. We zouden wel eens verbaasd kunnen zijn. Het staat in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10 dat hij dan bewonderd zal worden in zijn heiligen en in alle die in hem geloofd hebben. Moest voorstellen dat uw buurman staat te kijken. Die ziet daar dat Jezus terugkeert uit de hemel. En ziet daar die geweldige menigte en ineens ziet hij u. Nee, moet je nou kijken, zegt hij tegen zijn vrouw. Jan en Ali zaten er ook bij. Heb jij geweten dat dat christenen waren? Nee, dat hebben ze meesterlijk verborgen weten te houden. Dat zal wel een afgang zijn voor Jan en Ali. Ik hoop dat hier geen Jan en Ali in de zaal zitten. Anders denken ze dat ik ben ingefluisterd. Nee hoor, ik ken hier geen Jan en Ali. Maar het zal wel heel triest zijn natuurlijk. Hij zal dan bewonderd worden en al die heiligen. Want die zullen allemaal met dezelfde heerlijkheid bekleed zijn als hij. Dat is het geweldige. Ze zullen allemaal een lichaam hebben. Een verheerlijk lichaam gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Zegt Filippenzen 3. En de mensen zullen niet alleen hem bewonderen, want hij verschijnt als de bliksem. Maar u en ik verschijnen ook als de bliksem, om zo te zeggen. We zullen aan hem gelijk zijn. In heerlijkheid, met dat opstandingslichaam. Prachtig. Nou, zou het wel fijn zijn als uw buurman dan zou zeggen, nou, ik heb het altijd geweten van Jan en Ali. Dat waren mensen die waren anders dan wij. We hebben daar niet naar willen luisteren, maar ze waren, kijk eens, en nou zie je het resultaat. Nou zie je het resultaat. Wauw. De komst van de Heer Jezus, die moet eigenlijk elke dag zijn schaduw vooruitwerpen over uw en mijn leven. Ik zat dus in een radiogesprek met een gereformeerde professor en die zei, een christen moet elke dag aan zijn dood denken. En ik flapte eruit, een christen moet elke dag aan de wederkomst van Christus denken. Ik was toen eigenlijk nog brutaler dan nu. Dus ik flapte dat er zomaar uit, dus vele jaren geleden. Hij vond het niet zo leuk dat ik dat zei. Hij leeft trouwens nog steeds, die oude professor. Hij is wel heel oud nu. Nee, een christen moet niet aan zijn dood denken. Moet helemaal niet aan zijn dood denken. Een christen denkt aan de wederkomst. Maar een hele oude broeder. Nou, die had een heel ernstige ziekte. Het zou niet lang meer duren. En de broeders kwamen bij hem op bezoek. En die spraken met hem dat hij dan spoedig naar het paradijs zou gaan. Maar met zijn laatste krachten wees hij omhoog en hij zei, hij kan nog komen. Mijn eigen vader was ervan vast van overtuigd dat de Heer Jezus zou terugkomen bij zijn leven. Het is anders gegaan. Hij is 6 jaar geleden overleden. Wij zitten niet op de dood te wachten. Een christen heeft het niet over zijn dood. Als ik vertel dat ik ooit een licht hartinfarct heb gehad en dat ik daarom pillen moet slikken tot aan de wederkomst, dan lachen de mensen altijd, want dan zijn ze niet gewend dat je dat zo zegt. Ze zijn gewend dat je zegt, ik moet mijn hele leven tot aan mijn dood moet ik pillen slikken. Dat vinden de mensen gewoon. Of ze nou christenen zijn of niet christen. Maar de dokter heeft gezegd, tot aan de wederkomst moet ik pillen slikken. Zie je, jullie lachen ook. Dat is toch erg? Het feit dat jullie lachen betekent dat het onvoldoende leeft. Mag ik nog een klein verhaaltje eindigen? Dat gaat over een hervormde professor. Anders denken we dat alleen maar evangelische deze inzichten hebben. Professor Gunning, 19e eeuw. Hij was heel oud. Hij was bij de begrafenis van een collega. En op de terugweg van het graf zeiden ze tegen elkaar dat professor Gunning nou misschien wel de volgende zou zijn die zou sterven. Waarop de oude Gunning zijn rug rechtte en zei, mijn heren, ik zal de dood niet de eer aandoen om op hem te wachten. Want ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Kijk, dat is nog eens taal, hè? Van die hervormden kan je nog wat leren. Van sommigen althans. En ook zoals je ook maar alleen maar van sommige evangelische wat kan leren. Maar dat is een geweldige getuigenis. Hij is er dus ook al lang overleden, dat begrijpt u wel. Het is niet gebeurd. En als je de pech hebt om te sterven voordat de koning komt, ga je naar het paradijs en dat is ook geweldig. Eigenlijk is het nog beter dan hier op aarde. Maar als de koning komt en je mag dat meemaken, wauw, dat zou wel geweldig zijn. Ik denk dat er hier zitten die dat gaan meemaken. Misschien wij allemaal wel, maar anders sommigen van ons in elk geval. Dat lijkt me een geweldig. Laat me mogen eindigen met een citaat van Herman Boon. Kennen jullie Herman Boon? Wie kent Herman Boon? Grote snijboon heb ik op aarde nog niet meegemaakt. Geweldige kerel. Hij vertelde mij, ik hoor het van iemand anders, maar ik geef het jullie tenslotte graag mee. Het is dus cliché, ik heb het gepikt van hem, maar ik zeg het er eerlijk bij. Hij zei, voor een christen zijn de jaren hier op aarde de beroerdste van zijn hele bestaan. Ja. Voor een ongelovige zijn de jaren hier op aarde de mooiste van zijn hele bestaan. We snappen het meteen, wat goed voor jullie. Wij gaan lekker pauzeren en dan gaan jullie mij uitvoeren bombarderen met jullie kritische vragen. Ga koffie drinken, koop een boekje van me en kom weer terug.